Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14.
Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft, beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopt wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van een berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een Sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen.
Ik bedien u vanmorgen het woord van God door het gedeelte dat we gelezen hebben. En wel vers 14, Handelingen 1 vers 14. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Gemeente en alle die met ons zijn samengekomen. Er zullen weinig mensen zijn die graag wachten. De een is natuurlijk wat geduldiger dan de ander. Maar bijna niemand vindt het prettig om bij de kassa in een lange rij te belanden. Of om met de auto in de file te staan. Het kan heel vervelend zijn, zelfs als je haast hebt. Je wilt door, opschieten. En dan moet je wachten. Als je niet oppast, word je er zomaar chagrijnig van. Dat helpt natuurlijk niks. Maar het gebeurt soms toch. Wachten kan ook moeilijk zijn als je ergens heel erg naar uitziet. Jongens en meisjes, jullie hebben dat vast wel eens. Als je een verjaardag hebt waar je erg veel zin in hebt, of je gaat op schoolreisje bijvoorbeeld, dan ben je misschien veel sneller en veel eerder klaar dan anders. Maar dan wil je liever een poosje wachten dan dat je te laat zou zijn. En juist als je zo'n zin hebt, is wachten vaak moeilijk. Gaan we nu al? Vraag je aan je vader en moeder. En een minuut later, gaan we nu al? Wanneer gaan we nu eindelijk? De discipelen moeten ook wachten. Wachten op de Heilige Geest. Als de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, moeten ze nog 10 dagen wachten. Tot het Pinksteren wordt. En we horen vanmorgen hoe ze dat doen. Het thema voor de preek is uitzien naar Pinksteren. Uitzien naar Pinksteren. Dat doen ze in de eerste plaats wachtend, in de tweede plaats biddend en in de derde plaats eensgezind. Uitzien naar Pinksteren, dat doen ze wachtend, biddend en eensgezind. Hoe komt de Heilige Geest nu? Hoe komt hij in je eigen leven? Hoe kan hij werken in de gemeente? We zien dat in de tijd dat de discipelen uitzien naar Pinksteren. Ze gaan van de Olijfberg, waar de Heer Jezus ten hemel was gevaren, terug naar Jeruzalem. Ze stonden omhoog te kijken, de Heer Jezus na, die naar de hemel was gegaan, zou hij weer terugkomen? Zouden zij ook mogen gaan? En de engelen moeten bij hen komen om hun blik weer vooruit te richten. De Heer heeft nog een taak voor hen op aarde. De Heer Jezus zal eens terugkomen op dezelfde manier als hij naar de hemel is gegaan. Maar nu zal zijn plaats worden ingenomen door de Heilige Geest. De andere trooster. Die de discipelen de weg zal wijzen. Die hen in alle waarheid zal leiden. En daarom gaan de discipelen terug naar Jeruzalem. Gehoorzaam aan de opdracht van Christus, vers 4. Hij beval hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar de belofte van de Vader verwachten, die hij hun gezegd had. Zijn werk gaat door, laat hij daarmee zien. Het werk van de drie enige God gaat door. Het staat niet bij elkaar. De belofte van de Vader. Christus die het gezegd heeft. En het is de belofte van de Heilige Geest. En op die belofte moeten ze wachten in Jeruzalem. Dat was voor de discipelen helemaal geen logische plaats. Je kunt je voorstellen dat ze overal heen zouden willen, behalve naar Jeruzalem. Want Jeruzalem, dat is de stad die de profeten doodt. De stad die Christus verworpen heeft, die Christus gedood heeft. En hebben zij beter te verwachten? Een discipel is toch niet meer dan zijn Heer? Ze zaten na Pasen niet voor niets bij elkaar, met de deur stevig op slot. Het is niet veilig voor hen in Jeruzalem. Maar daar moeten ze naartoe. En dat laat al zien dat Gods werk doorgaat, gemeente. Wereldwijd. Maar te beginnen in Jeruzalem. Jeruzalem heeft Jezus Christus uitgeworpen. Maar daarmee heeft God Jeruzalem niet verworpen. Hij zoekt deze stad op met Pinkster, opnieuw, met een oproep tot bekering. Hij verlaat zijn volk niet. De Heere is trouw aan zijn verbond met zijn volk. En de discipelen zijn gehoorzaam aan de opdracht van Christus. Hij zei hen naar Jeruzalem te gaan. En ze doen het. Zonder tegenspreken, gehoorzaam aan zijn woord. Ze gaan zelfs met vreugde, staat er aan het eind van het Lucas-evangelie. Ze keren terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze loven en danken God in de tempel. Vreugde, omdat ze nu zien waarom Christus moest weggaan. De engel hoeft bij hemelvaart niet meer te komen uitleggen wat er gebeurd is. Vreugde om de heerlijkheid van hun heiland. Die vreugde hangt niet af van hun omstandigheden, maar van waar hij is, hun Heer, als het hoofd maar boven is. En ook vreugde, omdat ze zijn weggaan. Want je vindt nergens meer vreugde in, dan dat je de weg van de Heer gaat. Zelfs als dat een moeilijke weg is. Zelfs als je daar misschien verschrikkelijk tegenop ziet. Maar alleen een leven naar Gods geboden geeft rust en vreugde in je hart. Het is geen lange reis terug voor de discipelen, een sabbatsreis, ongeveer 1 kilometer. En in Jeruzalem gaan ze naar een opperzaal. Blijkbaar bij iemand van de volgelingen van de Heer Jezus, die thuis zo'n grote kamer had. Zulke huizen waren er wel in die tijd in Jeruzalem. Ze komen ook in de tempel, staat aan het slot van Lucas. Maar voor het gebed zijn ze hier bij elkaar. In de privacy, in de rust die je nodig hebt om de Heere te zoeken. En dan moeten ze wachten tot de Heilige Geest komt. Want dan pas kunnen ze op weg gaan om over de hele wereld het evangelie te verkondigen. De Heer Jezus heeft gezegd dat ze de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen. Niet lang na deze dagen. Het zal niet lang duren. Maar de discipelen hebben niet de datum van Pinksteren gekregen. Ze moeten wachten. En ze doen het ook. En daarin zie je hoe de Heer in hun leven verder werkt. Want ze beseffen dat de Heilige Geest nodig is om getuigen van Christus te zijn. Dat kunnen ze niet zelf wel even doen. Hun gevouwen handen zijn ook een belijdenis. Dat ze zelf lege handen hebben. Dat ze het zelf niet kunnen. En wat kun je met lege handen beter doen dan ze vouwen? Wij gaan dan zo graag aan het werk. Wat moeten we doen? Laten we een plan maken. We zetten er een commissie op. En soms is dat ook nodig. Bid en werk. Maar het gebed wel voorop. Bij het lijden van de Heer Jezus ging dat zo anders. Petrus wist wel welke kant het op moest. Hij wilde zijn meester verdedigen toen de soldaten kwamen. Toen was hij telkens bezig om het zelf te regelen. Maar nu kan hij en de andere discipelen wachten. Maar waarom is dat dan? Waarom komt de Heilige Geest niet meteen? Of de volgende dag? Het lijkt wel of de Heer het beloofd heeft, maar het dan toch eigenlijk niet wil geven. Maar dat is het niet, gemeente. De Heer heeft het beloofd. Hij wil het geven. En toch laat hij zijn discipelen wachten. We zien dat veel vaker in de Bijbel. Abraham, de Heer een zoon belooft. Maar hij moet 25 jaar wachten tot Isaac geboren wordt. David zou koning worden. Hij was gezalfd. De Heer had het hem beloofd. Met het teken erbij. Maar hij moet jarenlang wachten. En rondzwerven, vluchten voor zijn leven. Voor die uiteindelijk koning wordt. De Heer had het beloofd. En toch duurt het zo lang. En dat is moeilijk als je dat in je eigen leven meemaakt. Wij wachten niet graag. En je bidt er toch om. En zeker als de Heer het heel duidelijk beloofd heeft. Er zijn natuurlijk ook veel dingen waarvan wij niet zo zeker weten of dat wel komt. Maar waarom dan? De Heer vervult zijn belofte zeker. Maar het kan blijkbaar voor zijn kinderen wel nodig zijn om te wachten. Om het ons te leren dat de vervulling van zijn belofte echt zijn werk is. Dat het echt genade is. Dat wij dat niet verdienen stiekem. En dat het niet gebeurt op onze tijd, maar op zijn tijd. En is er niet heel wat tijd en heel wat werk van de Heer voor nodig om ons dat te leren. En zo wil de Heer je ook leren volhouden. Dat zie je bij de Canaanese vrouw. Die komt bij de Heer Jezus. Ze klaagt haar nood. Ze bidt om zijn ontferming. Het lijkt of de Heer Jezus haar afwijst. Maar aan het eind prijst hij haar grote geloof. Hij wil zien of het daar echt om hem te doen is. Hij wil haar leren volhouden, volharden. En de beste manier om te wachten is dan het gebed. De discipelen zijn eendrachtig volhardend in het bidden en smeken. Je kunt ook ongeduldig worden als je moet wachten. Of je kunt meteen naar je telefoon grijpen, verstrooiing zoeken. De discipelen wachten door te bidden. En dat is ook de enige goede manier om met Gods belofte om te gaan. Niet dat je gaat proberen om het dan maar zelf te regelen. Zoals Abraham deed toen hij maar met Hagar trouwde om bij haar een kind te krijgen. Ook niet dat je het dan maar afwacht. Als God wat belooft, dan zal het wel komen. Dat is een houding van passiviteit. Van ongeloof. Maar Gods beloften vragen om gebed. Dat je met die belofte naar de Heere gaat. Hem wijst op zijn woord. U hebt het beloofd, Heere. U hebt het beloofd in uw woord. U hebt het beloofd bij mijn doop. Als de Heere ergens laat zien dat hij genadig wil zijn. En dat vraagt erom dat je daarmee bij hem komt. Diep afhankelijk. En vurig pleitend. Want juist om die belofte van de Heere is het geen bidden op goed geluk. Maar het gebed heeft een grond in Gods eigen woord. En daarom kunnen de discipelen het gebed ook volhouden. Want ze wachten maar niet af of de Heilige Geest misschien komt. Maar ze wachten en bidden totdat hij komt. Dat wachten is dus niet passief afwachten, maar afhankelijk, verwachten. Zo zien de discipelen uit naar Pinksteren, gehoorzaam aan het woord van Christus, verwachtend op grond van zijn belofte. Ze hebben niet genoeg aan het verleden, wat ze hebben meegemaakt met de Heere Jezus. Ze hebben echt het werk van de Heilige Geest nodig, die hen kracht geeft, die hun twijfel, hun ongeloof, hun schaamte overwint. Dan alleen kunnen ze straks vrijmoedig getuigen van de hoop die in hen is. En zo wachten, dat is geloof. Wacht op de Heere, zeggen zoveel psalmen. Houd moed, hij is getrouw. Zo wachten, biddend, pleitend op Gods eigen woord. Dat is nooit te vergeefs. Want de Heer heeft het zelf beloofd. En als een aardse vader, of moeder mag je dat misschien vandaag zeggen, al naar zijn kinderen luistert en hij geeft wat ze nodig hebben. Hoeveel te meer, zegt de Heer Jezus zelf, zal God dan zijn Heilige Geest geven aan wie ze van hem vragen. En dat is ook een boodschap voor ons vanmorgen, gemeente. Onze situatie is anders, kun je zeggen. Wij wachten niet tot de Heilige Geest zal worden uitgestort. Dat is gebeurd op Pinksteren. Maar wij hebben wel datzelfde werk van de Heilige Geest nodig. In ons eigen hart. Vernieuwend. Herscheppend. We hebben het werk van de Heilige Geest nodig in de kerk. Dat hij leven geeft. Herleving. Vrucht op het woord. En net als de discipelen, gemeente, hebben wij het nodig om te wachten en te bidden. Wij beschikken niet over de Heilige Geest. Wij bepalen niet waar hij werkt en wanneer en hoe. Hebben wij dat geleerd? U en jij en ik. Om te wachten op de Heere. Voor het werk van de Heilige Geest in je leven. Voor de weg die de Heere je wijst. Daar mag je om bidden. Daar moet je om bidden. Op grond van het woord. Maar het komt niet altijd meteen. Vaak niet. En daar moet je leren wachten. Wachten van het geloof. Dat is een houding die totaal ingaat tegen onze cultuur en tegen ons eigen hart. Wij doen veel eerder als een klein kind. Dat zegt, ik wil niet wachten. Ik wil het nu hebben. I want it here and I want it now, is onze cultuur wel getypeerd. Ik wil het hier en ik wil het nu, meteen. Kijk maar naar winkels. Je kunt tot 's avonds laat bestellen, de volgende dag wordt het bezorgd. En er wordt geprobeerd om dat nog sneller te krijgen. Wij willen niet wachten. Maar over de levende God beschikken wij niet. Hij is vrijmachtig. Hij is soeverein. Hij kan ons laten wachten. Om ons dingen te leren. Om het geloof te beproeven. Te oefenen. Om te zien of je het werkelijk om hem te doen is. En je mag ook bidden om dat te leren. Ik blijf de Heere verwachten. Ik hoop op zijn onfeilbaar, zijn volstrekt betrouwbare woord. Dat wachten kun je alleen biddend leren. Dat is het tweede wat we zien, ze wachten biddend. Want in die tijd van wachten bidden en smeken de discipelen. Of eigenlijk ze wachten door te bidden. Als een belijdenis van hun kleinheid, hun afhankelijkheid. Ze verwachten, ze zien uit naar de komst van de Heilige Geest die de Heere beloofd heeft. En zo'n houding, ootmoedig verwachtend, is God aangenaam. Dat gebed hoort Hij. De Heer Jezus had dat eerder ook al beloofd. Hij gaat wel weg, maar Hij laat zijn kerk niet alleen. Ik zal u geen wezen laten, had Hij beloofd. Ik laat u niet als wezen achter, maar ik zal de Heilige Geest sturen. Daarom wordt deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wel de weeszondag genoemd. De discipelen bidden en smeken, wordt hier gezegd. Dat laat zien hoe aanhoudend, hoe intens ze bidden. Echt bidden. Dat doe je niet even, als een ritueel. Maar daar ben je met heel je hart bij betrokken. Het gebed wordt in de Bijbel ook vaak samengenoemd met strijd. Strijden in de gebeden. Het gebed is een vorm van geestelijke strijd. Dat laat al zien hoe intensief het is, hoe je daarbij betrokken bent als het goed is. En het gebed is ook nodig om in de geestelijke strijd, de strijd tegen de zonde, staande te blijven. Dat zie je bij de discipelen in Gethsemane. De Heer Jezus vraagt erom met hem te waken en te bidden. Maar in plaats dat ze bidden, vallen ze in slaap. En dan is het ook geen wonder dat ze even later niet durven en op de vlucht slaan als de soldaten komen. Het gebed is onmisbaar om staande te blijven in de verzoeking. Hoe komt de Heilige Geest dus? Op het gebed. Het is een gave van God. Hij is een gave van God. En daarom is het gebed nodig. Zo wil de Heere zijn genade en zijn Heilige Geest geven. Het gebed is onmisbaar om zijn genade te ontvangen. En aan dat gebed zie je ook dat de Heere werkt. Bij Paulus bijvoorbeeld, als de Heere hem stilgezet heeft op de weg naar Damascus. Hij bidt, zegt de Heere zelf over hem. En dat is het argument om Ananias te overtuigen dat hij naar Paulus toe moet gaan. Ananias durft dat niet. Paulus, die vervolger, is het geen wolf in schaapskleren. Maar dan zegt de Heere tegen Ananias, want zie, hij bidt. Dat is voor God zelf het bewijs dat Paulus veranderd is. En het gebed blijft nodig. De dagelijkse omgang met God. Luisteren naar wat de Heere spreekt in zijn woord. En je hart uitstorten en pleiten op zijn beloften in het gebed. Bidden is spreken met de levende God. En dat verandert ook jezelf. Want waarom moesten de discipelen nou 10 dagen wachten voor het Pinksteren werd? Waarom moeten wij soms wachten voor de Heere ons gebed verhoort? Dat is niet omdat de Heere het niet geven wil. Maar het kan wel zijn dat wij niet klaar zijn om het te ontvangen. En juist het gebed maakt je klaar. Want door de Heere te zoeken, door je te verootmoedigen en alles aan Hem over te geven, wordt je hart afgestemd op zijn wil. Uw wil geschieden hoort ook bij dat gebed. En daarom kan het nodig zijn dat de Heere ons laat wachten, om ons uit te drijven tot het gebed, om ons hart meer op Hem te richten, om ons echt afhankelijk en eenswillend te maken. Als wij moeten wachten, gemeente, als het lijkt of de Heere ons gebed niet hoort, heeft het dan die uitwerking in ons leven? De Heer Jezus is zijn discipelen daarin voorgegaan. Hoe vaak trok hij zich niet terug om te bidden? Ook als het een drukke dag geweest was. Maar hij kon niet zonder de voortdurende omgang met zijn vader. En zo heeft Christus het zijn discipelen geleerd. Dat ze altijd bidden moeten. En niet vertragen. De Heer Jezus vertelt een keer die gelijkenis van die weduwe. Die haar zaak bepleit bij een onrechtvaardige rechter. En ze blijft vragen bij die man. Net zo lang. Tot haar recht gedaan. En nou is God niet net zoals die onrechtvaardige rechter. God doet wel recht, zegt de Heer Jezus erbij. Hij is wel gewillig om te horen. Maar als zij blijft bidden, net zo lang tot die rechter haar hoort, is dat dan niet des te meer een aansporing om het van de Heere te blijven vragen, als het lijkt of hij je gebed niet hoort. De Heer Jezus heeft het zijn discipelen geleerd. En de vrucht van zijn onderwijs zien we na hemelvaart. De discipelen volharden in het gebed. Dat is al het werk van de Heilige Geest. Al is die nog niet eens uitgestort. Maar hij werkt wel het gebed. Het is immers de geest der genade en der gebeden. Hij laat hen ook volharden. Het gebed is dus niet iets dat er maar een beetje bij hangt. Iets dat ze ook wel eens doen, maar dat bepaalt hun leven. Daar zijn ze vol van. Daar is hun hart op gericht. En dat werkt de Heilige Geest. Hetzelfde zie je na Pinkster, als de eerste gemeente bij elkaar komt. Ze waren volhardende, staat er dan, in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden. De gemeente voor Pinkster en na Pinkster hebben dit gemeen, dat ze volharden in het gebed. En natuurlijk horen die andere dingen daarbij. Je kunt niet volhardend bidden en je naaste links laten liggen. Je kunt niet het gebed echt belangrijk vinden en ontrouw zijn onder de prediking. Dat past niet bij elkaar. Dat leer je niet door het gebed. Het hoort bij elkaar. En ook later zie je dat steeds. Handelingen 6, dan is er praktische nood in de gemeente. Er zijn mensen die vergeten worden. Er worden nieuwe ambtsdragers geroepen, diakenen. Dat is nodig, zeggen de apostelen. Dat gebeurt, dat er naar die mensen omgezien wordt. Dat is nodig. Maar wij zullen volharden in het gebed. En in de bediening des woords. Volharden in het gebed. Dat is blijkbaar het eerste, het belangrijkste werk dat de apostelen te doen hebben. Nog voor de verkondiging van het woord zelfs. Want dat kan niet zonder de voeding van de persoonlijke omgang met God. Het gebed is van levensbelang. Dat is een kenmerk van de gemeente. En van elke christen. Volhard in het gebed, zegt Paulus ook in zijn brief. Nou, volharden zegt iets over het belang, over de betrokkenheid, over hoe intens het is. Het gaat dus niet om even een gebed doen, als een ritueel, als een verplichting, maar als iets waar je hart bij betrokken is. Weten wij wat dat is, gemeente? Volharden in het gebed. Of doen wij het af en toe eens, een paar keer per dag? Hopelijk. Volharden. Dat is zoals veel mensen tegenwoordig hun smartphone gebruiken. Als ze ergens moeten wachten, pakken ze bijna automatisch hun telefoon. Is er nog een berichtje? Waar zal ik nog eens naar kijken? Veel mensen die je ziet fietsen, die je ziet lopen, die kijken ondertussen op hun telefoon. En het is voor veel mensen het laatste wat ze doen voor ze gaan slapen en het eerste als ze wakker worden. En je moet misschien wel heel erg je best doen om hem op zondag eens uit te zetten en thuis te laten als je naar de kerk gaat. Als je dit nou allemaal herkent, dan weet je heel goed wat volharden is. Volharden in het gebruik van je smartphone. En ik snap de verleiding, de trekkracht wel. Maar als je dat nou eens naast het gebed zet, hoe is de verhouding dan? Wat doe je als je moet wachten? Als je op de fiets zit? Waar begin je je dag mee? En waar eindig je mee? Heb je de Heer echt nodig? Zoek je hem? Volharden wij in het gebed? Maar is dat niet te hoog, kun je denken? Is dat niet veel te hoog? Zoals de discipelen hier dat doen. 10 dagen lang. Dat kan toch helemaal niet? Daar zou je vrij moeten nemen. Daar zou je geen gezin moeten hebben. En dan nog. Hoe kun je nou dagen achter elkaar bidden? Misschien is het al heel moeilijk om een kwartier te bidden. Wat je dan allemaal moet vragen. Hoe je niet steeds hetzelfde zegt. Hoe je er wakker bij blijft. En je gedachten erbij houdt. Het is wel goed om te zien dat de discipelen niet alleen maar bidden. Ze zijn ook elke dag in de tempel, zegt Lucas 24. En ze hebben ook een vergadering, kun je zeggen, waar ze een nieuwe apostel verkiezen. Er staat niet dat ze alleen maar bidden, of dat ze elke dag baden, maar ze baden voortdurend. Niet een paar keer per dag, maar 1 keer per dag. Het gebed moet niet lang zijn, maar het moet niet ophouden. Het gaat om een leven van gebed. Voortdurend. Op vaste momenten, dat ook. Maar ook zomaar tussendoor. Is dat niet heel hoog, vroeg ik net. Maar is het niet heel nodig, gemeente? Is het niet van levensbelang? Het gebed is de adem van de ziel, zeggen wij wel. Nou, zonder adem kun je niet leven. Hoe kun je dan Christen zijn? Hoe kun je dan de Heere werkelijk zoeken en dienen zonder het gebed? Maar hoe kan dat dan praktisch? Zeker in de drukke tijd waarin wij leven. Nou, het gaat om het voortdurende gebed, zei ik al. En juist daarom is het ook belangrijk om vaste momenten voor je gebed te hebben. Momenten waarop je echt rust vindt. Waarop je andere stemmen laat zwijgen of uitzet. Waarop je de Bijbel leest en bidt. Als je leeft met de Heer, heb je dat toch elke dag nodig? Daniel deed dat 3 keer per dag, zonderde hij zich af om te bidden. En dan moeten wij maar niet te snel met een excuus komen dat wij het daar te druk voor hebben. Om de Heere te zoeken. Dat is net hoe belangrijk het voor je is. Want geen tijd is heel vaak hetzelfde als geen prioriteit. En Daniel was ook tegen de 80 inmiddels in die tijd. En hij had een topfunctie in het Perzische Wereldrijk. Dat was niet een oude man die verder toch niks te doen had. En toch is het vaak zo moeilijk om echt tijd te nemen. Om echt rust te vinden in je hoofd en in je hart voor de dagelijkse omgang met God. Misschien hebben we de tekst van vanmorgen dan wel nodig als een aansporing, gemeente. Hoe nodig, hoe onmisbaar het gebed is voor een leven met de Heer. Het gebed mag voor een christen niet iets incidenteels zijn, iets bijkomstigs in ons leven. En toch is het zo moeilijk vaak. Door de Satan die ons druk wil laten zijn met andere dingen. Door ons zondige hart dat altijd weer bij de Heere vandaan wil. Door inderdaad de drukte van onze tijd. Volharden is ook een strijd. Dat gaat niet vanzelf. En je kunt het niet zelf. Juist daarom is het gebed nodig. Bidden om te kunnen bidden, ja. En geef die moeite als het niet lukt om echt te spreken met God. Om te leven met de Heer. Geeft ons dat verdriet. Of laat het je koud als je de Heer niet kent en niet nodig hebt. En doe het je uitzien en verlangen en bidden om dat te ontvangen. Wat heb je dan juist Pinksteren nodig? De gave, de overvloed, dat laat de uitstorting zien van de geest van de gebeden. Die je ook wil leren bidden. Die de discipelen doet volharden in het gebed. Kom, schepper geest, doorwaai de hof. De discipelen zien uit, wachtend, biddend. En als laatste eensgezind. Dat is het laatste wat Lucas hier benadrukt. De discipelen volharden eendrachtig in het bidden en smeken. Hij vermeldt ook wie daarbij zijn. De discipelen, ze worden alle 11 opgezond. Net zoals dat aan het begin van het evangelie was. Toen de Heer Jezus hen riep om discipel te worden. In een iets andere volgorde dan toen staan ze. De discipelen worden opgenoemd om te laten zien, ze horen bij elkaar. Deze 11 discipelen zijn er nog. Judas niet meer. En het is nu als het ware een nieuw begin. Ze zullen straks uitgaan de wereld in, alle kanten op. Maar ze horen bij elkaar als discipelen van de Heer Jezus Christus. Die dan apostelen worden uitgezonden. En de lijst van die discipelen laat ook zien welke belangrijke functie ze hebben voor de kerk van Jezus Christus. Die is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, zegt het Nieuwe Testament. Met Jezus Christus als uiterste hoeksteen. Christus als hoeksteen in wie alles samenkomt, op wie alles rust. Maar de apostelen horen ook bij het fundament. Zij waren ooggetuigen van het werk van Christus. Ze zijn door hem uitgezonden. Ze spreken met zijn gezag. En naast de apostelen de vrouwen die Jezus gevolgd waren. Die aanwezig waren bij zijn dood. De eerste getuigen van zijn opstanding. Lucas noemt ze er apart bij. In de tempel waren mannen en vrouwen gescheiden. Er was een aparte voorhof voor de vrouwen. Maar in de christelijke gemeente horen ze erbij. Mannen en vrouwen hebben hun eigen plaats in het gezin, in de gemeente, laat het Nieuwe Testament ook zien. Maar voor Gods aangezicht komen ze samen. Zijn ze gelijk. En ook de familie van de Heer Jezus wordt genoemd. Maria, zijn moeder, de laatste keer dat we haar tegenkomen in de Bijbel. En zijn broers. Zijn broers die eerst niet in hem geloofden. Maar na Christus dood en opstanding is dat omgekeerd. En Jacobus, de broeder des Heren, de broer van de Heere Jezus, wordt zelfs een belangrijke leider in de gemeente van Jeruzalem. De groep mensen die toen bij elkaar was, 120 personen, hadden allerlei verschillen. In afkomst, in wat ze van de omwandeling van de Heer Jezus hadden meegemaakt. En toch is er eenheid in de gemeente. Eensgezind, eendrachtig bidden ze. En dat blijft ook zo. Eendrachtig wordt Matthias opgenomen en erkend als apostel. En op de Pinksterdag zijn ze eendrachtig bijeen. Dat spreekt helemaal niet vanzelf. Juist bij zulke verschillende mensen. Zo was het ook niet altijd gegaan onder de discipelen. Toen ze nog maar met z'n 12 waren, hadden ze al ruzie gehad. Wie van hen de belangrijkste was. De meeste in het koninkrijk van God. Ze waren alle kanten uitgevlucht na de gevangenneming. Maar nu zijn ze weer samen. Zonder verdeeldheid. Zonder jaloezie. Maar één in het gebed. Eén in het uitzien naar de komst van de Heilige Geest. Eén in het hopen op Gods belofte. Dat laat ook zien hoe belangrijk het is dat ze elkaar hebben. De Heere brengt zijn kerk bij elkaar. Niet pas op de Pinksterdag. Maar hier ook. Het zijn niet allemaal losse groepjes. De discipelen die elkaar goed kenden, ze waren 3 jaar samen opgetrokken. En de familieleden van de Heer Jezus bij elkaar. En weer anderen. Dat doen wij mensen zo makkelijk. Een groepje zoeken van de mensen die ons liggen. Die hetzelfde denken als wij. Of die hetzelfde doen als wij. Of alleen je eigen familie. Maar de Heer geeft ons in de kerk op een andere manier aan elkaar. Daar ben ik niet met de mensen die mij wel aanstaan, mensen die ik zelf zou kiezen, maar met mensen die God meegeeft. Iemand wees er bij dit gedeelte op dat Petrus en Andreas in die lijst van de discipelen niet naast elkaar staan, terwijl ze broers zijn. Blijkbaar is die familieband niet meer het belangrijkste, maar de band aan Christus. Dan mag dat dus ook in de kerk niet het belangrijkste zijn. Dat je alleen je eigen familie ziet bijvoorbeeld en anderen in de gemeente eigenlijk niet nodig hebt. En als de Heer je daar plaatst in een kerk, in deze gemeente, dan mag je daar niet zomaar weg. Omdat het je ergens anders beter bevalt. Omdat de mensen je meer liggen. Omdat je je daar meer thuis voelt. De discipelen zijn hier niet eendrachtig bij elkaar, omdat ze het samen zo goed kunnen vinden. Het is geen natuurlijke sympathie, maar omdat de Heer ze aan elkaar gegeven heeft. En omdat ze elkaar vinden in het gebed en in de verwachting van de Heilige Geest. Wij lopen zo makkelijk het gevaar, zeker in onze cultuur, om vooral te kijken naar wat je zelf fijn vindt of wat je er zelf aan hebt. Maar als je niet oppast, is dat ook heel makkelijk een puur wereldse en egoïstische vraag. Wat heb ik eraan? Wat de discipelen in Jeruzalem samenbindt, is de belofte van Christus. Zijn woord bindt hen samen en het gebed om zijn geest. En dat hebben we vandaag ook nodig, gemeente. Het gaat er in de kerk niet om dat het zo fijn voelt voor jezelf. Het gaat er niet om dat je het iedereen naar de zin moet maken. Het gaat erom dat we leven bij het woord van God. Diep afhankelijk, biddend, uitziend naar het krachtige werk van de Heilige Geest. En als dat er is in de gemeente, dan is er ook eensgezindheid. Bij alle verscheidenheid die er kan zijn. In de afkomst van mensen, in achtergrond, in opleiding, in hoe je over sommige dingen denkt. Daar kan ook best wel eens wat verschillen in zijn. Maar dan zoek je elkaar en dan vind je elkaar toch ook. Rondom het woord. Dan zoek je te leven bij het woord. Dan zoek je het goede voor de ander. Dan is er eenheid. Dat kan niet anders. Want bidden en verdeeldheid. Of bidden en zonde. Gaan erg slecht samen. Het gebed drijft de zonde uit. Of de zonde drijft het gebed uit. Je kunt niet trots en hoogmoedig op een ander neerkijken. Wrok houden tegen een ander. Als je aan de voet van het kruis komt. En dat je eigen zonde beleiden moet. En als de boosheid en jaloezie, haat misschien wel leeft in je hart. Hoe kun je dan ooit oprecht bidden? En wat is het dan nodig om te bidden, om daarvan verlost te worden? Is die eendracht er bij ons, gemeente? Niet dat je het goed en gezellig hebt met elkaar alleen, maar veel dieper. Eenheid door het woord. Eenheid door het gebed. Dan kun je ook nooit tevreden achterover leunen. Dat wij het maar mooi met elkaar, voor elkaar hebben. Dan kun je niet leven bij tradities alleen of gewoonten, terwijl je hart koud blijft. Of terwijl je in kleding en in media gebruik en in je levensstijl gewoon maar achter de wereld aangaat. In plaats dat je zoekt naar wat de Heere van ons vraagt in zijn woord. Dan heb je het woord nodig. Meer van het woord. Dan heb je het voortdurende gebed nodig. Dat maakt je arm in jezelf. Klein. Afhankelijk. Dat maakt je biddend. Smekend om het werk van de Heilige Geest dat we zo nodig hebben. En dan mag je tegelijk bidden met verwachting. Want als je uitziet naar Pinksteren, wachtend, biddend, eensgezind, dan zal de Heer het gebed om zijn Heilige Geest zeker horen. Dat heeft hij beloofd. Hij hoort hen die zijn heil verwachten. Hij is de hoorder van het gebed. Amen.